Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en iedereen die met ons samengekomen is of thuis meeluistert. Van harte welkom in deze dienst. De eerste en tweede collecte zijn voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ook vanmiddag gaat dominee Van der Ree voor in deze dienst. Gods woord wordt ons gelezen en verkondigd uit Romeinen 14, vers 1 tot 9. En daarbij de catechismus zondag 13, vraag en antwoord 34. Thema, Jezus Christus onze Heere. We willen nu de schoolpsalm zingen, psalm 80, vers 1 en 5. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
We geloven en we beleiden dat onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 145 vers 2. Psalm 145 vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het zal gaan vanmiddag over het koningschap, over het heren zijn van Christus. En dat is niet los te denken van het koning zijn van God, de drie enige God. Vandaar dat we zingen Psalm 145 vers 2. We doen nu belijdenis van ons geloof met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En we zingen daarna Psalm 145 opnieuw. En nu vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Zo zingen we het amen als het ware op de geloofsbelijdenis uit Psalm 145 vers 3. Laat ieder in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we bidden om de opening van ons hart voor Gods woord. Laten we samen daarom vragen. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader in Christus, wij komen tot u. We prijzen uw naam zoals we al doen in ons zingen, in ons samenkomen, in ons bidden tot u. U zorgt ervoor dat uw kerk in stand blijft, ook al is er zoveel dat in de loop van de eeuwen op uw kerk is afgekomen, van binnenuit en van buitenaf. Allerlei fases waar uw kerk doorheen gegaan is, van verwording, van bedreiging, van verlossing, van reformatie en herstel. En heren, zo zijn we voor uw aangezicht gekomen. Wij en degene die aan ons verbonden zijn, kinderen, kleinkinderen misschien. En heren, zo we voor uw aangezicht komen, zo drukken we daarmee ook uit dat het zonder u niet kan. Wilt u erbij zijn vanmiddag? Wilt u ons zegenen in het luisteren naar uw woord, in het zingen, in het bidden, in het geven van onze gaven? Heren, laat deze zondagmiddag ook een oefening mogen zijn in het afstemmen op u en uw werkelijkheid, u en uw koninkrijk, u en uw eer. En wilt u ons zo ook helpen om midden in dit leven te staan, zodat als de werkweek straks weer begint, het zij dat we vakantie hebben of aan de slag gaan deze week, dat we een anker hebben en een kompas hebben en een koers hebben. Een haven waar we op aankoersen en een schrift die ons leidt als een onfeilbaar kompas. Heren, we merken om ons heen dat er veel mensen zijn die dat allemaal ontberen, om wat voor reden dan ook. We bidden u, houdt u ons vast met de generaties die opgroeien, die komen gaan. Wilt u bij ons blijven, wilt u de kandelaar niet wegnemen, maar juist van olie voorzien, de olie van uw geest, zodat de kandelaar mag branden. Heren, wij bidden u voor de kerken om ons heen, de vele kerken in Veenendaal, maar wij bidden voor uw hele wereldwijde kerk. En of uw kerk nou samenkomt in achterafplekjes, in de natuur, omdat het niet mogelijk is om zomaar bijeen te komen in een openbaar gebouw. Of uw gemeente nou samenkomt in prachtige kerkgebouwen of in donkere plekken waar het allemaal verborgen moet toegaan. Laat uw koninkrijk komen. Houd uw kerk vast. Wees met de vervolgde kerk. Wees met de verdrukte kerk. Maar wees ook met uw kerk hier in het Westen, in de westerse wereld, in Nederland. Wilt u ons trouw maken aan u en aan uw woord en aan uw dienst? En geef ons er ook vreugde in om u te volgen en u te dienen. Heren, open ons hart dat van nature op slot zit. Open het ook telkens weer opnieuw. Maak plaats voor uzelf, maak plaats voor uw woord. En geef dat niemand van ons ongezegend weg zou gaan uit het kerkgebouw of ongezegend straks de verbinding, de kerkradioverbinding zal uitzetten. Wilt u erin meekomen en wilt u het goed maken zoals u slechts kunt? Hoor ons om Jezus wil, uit enkel genade. Amen. We gaan vanmiddag de Bijbel open doen bij Romeinen 14 en we lezen vers 1 tot en met 9. Romeinen 14 vers 1 tot en met 9... We lezen de schrift met het oog op het onderwijs uit de catechismus. Maar het gaat over het Here zijn van de Heer Jezus Christus. En dat komt ook in deze schriftlezing weer terug. Dus we lezen Romeinen 14 vers 1 tot en met 9. En dan zingen we over het Here zijn van de Heer Jezus. Over het koning zijn van hem uit Psalm 2. Een hele geladen psalm. Psalm 2 zingen we vers 3, 4 en 7. 3, 4 en 7 van Psalm 2. Na de schriftlezing uit Romeinen 14. We lezen het woord van God daar als volgt. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Tot zover Gods woord, zalig wie het hoort en doet.
Thank you.
Voor deze dienst heb ik gemeente afgestemd met dominee van der Ree wat goed zou zijn om te behandelen uit de catechismus. En we hebben afgesproken dat ik verder ga met zondag 13, waar dominee van der Ree al mee begonnen was. Zondag 13 nu de tweede vraag en antwoord van die zondag, nummer 34. Het gaat dus in de catechismus over de uitleg van de geloofsartikelen. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Geest. De 12 artikelen van het geloof. En in zondag 13 gaat het over wat we belijden over de Heer Jezus als de enige geboren Zoon van God. En vervolgens belijden we hem ook als onze Heere. En daar zijn we dan aangekomen bij vraag en antwoord 34. En daar wordt dus gevraagd: waarom noemt gij hem, de Heer Jezus, onze Heere? En het antwoord luidt: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed vrijgekocht. En van alle heerschappij van de duivel verlost en ons zo tot zijn eigendom gemaakt heeft. Tot zover. Allerlei gedeelten uit Gods woord die zouden aan te voeren zijn als fundering voor deze belijdenis. Ik kies voor Romeinen 14, daarvan vers 8, waar het heel nadrukkelijk gaat ook over het Heere zijn van Christus. Dus Romeinen 14, vers 8, waar we het volgende lezen. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Tot zover. Straks na het amen zingen we opnieuw een van die messiaanse psalmen die over Christus zingen. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Waar het gaat over Christus als koning en Christus als priester. Naar de manier van Melchizedek, zoals dat daar heet in die psalm. Psalm 110, vers 1, 2 en 4 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods Verbond, ouderen en jongeren. Bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een voorval in de tijd dat ik legerpredikant was. Ik had een afspraak met een journaliste van een krant. En zij wilde graag een interview afnemen over het werk binnen de krijgsmacht. En als u in dienst geweest bent, dan weet u hoe dat gaat. Dan ga je naar de poort, naar de wacht, en daar haal je dan je bezoeker op en je introduceert hem of haar bij de wacht en je zegt dat het goed is en dat hij of zij het terrein op mag. De wacht die was al geïnformeerd dat er iemand van de krant zou komen en hij vroeg aan deze journaliste: bent u van de krant? En ik herinner me heel duidelijk dat ze toen zei: nee, ik ben niet van de krant, ik ben van mezelf. En dat punt wilde ze even duidelijk maken, dat ze van zichzelf was. En ze voelde kennelijk iets dat wij Nederlanders, denk ik, gemiddeld wat meer hebben dan andere volkeren. Namelijk, ik bepaal mijn eigen leven graag. En ik wil niet graag ondergeschikt zijn aan een of andere instantie. Ik wil toch wel graag zelf de touwtjes in handen hebben en in handen houden. Het zit er al jong in de peuterpuberteit, zo 2-3 jaar, dan begint zo'n kind te ontdekken: ik heb een eigen wil, ik kan zelf sturen. En dan wordt het gezegde waar 2 is nee, want dan leert het kind dat het nee kan zeggen. En vooral ons Nederlanders is dat erg op het lijf geschreven. We willen graag zelf inzicht houden, niet alleen inzicht hebben, maar ook controle houden over ons leven. En daar zitten we eigenlijk midden in de materie van vanmiddag. Want het gaat vanmiddag erover dat wij juist niet van onszelf zijn. En Christus is niet van zichzelf. Dat gaat dus heel sterk in tegen ons menselijk besef en zeker ons Nederlandse besef. Wij zijn niet van onszelf, wij bepalen niet ons eigen leven als christen. Wij hebben het niet voor het zeggen in ons eigen bestaan. Nee, wij zijn namelijk van de Here, van Christus. En daar gaat het over vanmiddag. Een spannende belijdenis is dat. En boven de preek schrijf ik dan Jezus Christus onze Here. Daar gaat het over vanmiddag. Jezus Christus onze Here. Twee hoofdgedachten. Hij maakt ons vrij van vreemden. En hij maakt ons vrij tot zijn dienst. Vrij van vreemden. Vrij tot zijn dienst. Met heel veel nadruk hebben we telkens gelezen in het schriftgedeelte dat Paulus, de apostel Paulus, telkens die bijzondere naam noemt van Christus, namelijk Here. Telkens en telkens komt dat weer naar voren. Vers 6 bijvoorbeeld van Romeinen 14. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Here. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Here. Want wie eet, eet voor de Here, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Here. En ook hij dankt God. Telkens komt die naam Here weer tevoorschijn. Even heel kort, ik kan er niet veel over zeggen, maar het gedeelte dat we lazen gaat over het probleem dat gerezen was in de gemeente van Rome. Of je in je voedselpatroon, je voedingspatroon, nog rekening moest houden met de aloude wetgeving van Mozes, of niet? Mocht je alles wel zomaar eten? Want als je in de stad Rome woonde en je ging een carbonaatje halen of een biefstukje, dan ging je naar een slager, en dat was veelal een niet-Joodse, een heidense slager. En voordat zij zo'n beest slachten, althans als zij zo'n beest slachten, dan offerden zij ook een stukje aan deze of gene afgod. Dat was gewoon, was gebruikelijk. Dat vlees werd gewijd aan die afgod. En de vraag is dan, mag je dat dan zomaar eten als christen? Terwijl het toch aan een afgod is gewijd. Moet je dan niet zeggen, ik houd het maar bij een vegetarisch of veganistisch dieet. Dat is nu ook weer heel erg in, zeg maar. Dat is heel erg in beweging. Hè? Ook veel mensen eten nu vegetarisch of veganistisch, maar de achtergrond toen was het probleem dat je als christen je inliet met vlees dat gewijd was aan een afgod. En kon dat wel? En Paulus die maakt dan duidelijk dat we in deze zaak elkaar niet mogen beoordelen of veroordelen, maar dat we wel aan de andere kant rekening houden met de zwakken in het geloof. Mensen die niet voor elkaar krijgen om daar ontspannen mee om te gaan. Laat ik het zomaar even huiselijk samenvatten. En dan komt dat bij die tekst die centraal staat vanmiddag, die samenvatting. Hij zegt, heel ons leven staat onder het gezag van de Heere Jezus. Als we leven, leven we voor hem. Als we sterven, sterven wij voor hem. En of we leven of sterven, wij zijn van de Heere. Wij zijn van Christus. En dat is alles bepalend. Hij heeft gezag over ons, hij oordeelt ons. En wij oordelen en veroordelen elkaar niet. Maar wij staan onder het gezag van Christus. Hij heeft het gezag over ons leven. Dat heel kort even over de achtergrond van Romeinen 14. En dan moeten we ook weten dat als Paulus en het hele Nieuwe Testament de Heer Jezus Here noemt, Dan is dat een heel spannend iets geweest in die tijd. Here, zoals wij dat in het Nederlands zeggen, Here, eigenlijk een versteende uitdrukking, anderen zeggen Heer. Heer of Here, dat komt van een woord in het Grieks dat kurios betekent. En in die tijd was er maar één kurios, was er maar één Heer, en dat was uiteindelijk de keizer in Rome. Hij was de kurios, de heer. En als keizer van Rome had hij de beschikking, was hij eigenaar van dat hele rijk en van alle volkeren die daarin woonden. Hij was de eigenaar, hij was de gebieder van al die volkeren. Hij was ook de hoogste rechter. En zulke keizers lieten zich vaak ook allerlei goddelijke eer bewijzen. Je moest zelfs ook als bewoner, inwoner van het Romeinse Rijk, een offer brengen aan de keizer. En als zo'n keizer stierf, werd hij verheven tot in het Pantheon. In de rij van goden werd hij dan opgenomen. Dus de keizer, dat was eigenlijk een religieuze instelling. Een religieuze rol had die keizer. En als christenen nu belijden dat niet de keizer Kyrios is, maar dat Christus, Jezus Christus Kyrios is, dan staat dat op enorme spanning in die tijd. En daarom werden christenen ook, zeker in de eerste eeuwen, als staatsgevaarlijke mensen gezien. Daar moest je mee oppassen, want die ondermijden het staatsbestel. Zij erkenden niet de keizer in Rome als de hoogste heer en gebieder. Ze wilden ook niet offeren aan hem. Nou, dat is staatsgevaarlijk. Dat ondermijnt de eenheid van het Rijk. En dat moesten ze niet hebben. Vandaar dat christenen ook vervolgd werden. Omdat ze Christus, Jezus Christus, als Kyrios, als heer, als heren erkenden. Dus dat is een heel spannend iets geweest. Wie heeft het voor het zeggen in mijn leven? Wie is mijn eigenaar? Niet de keizer in Rome, maar Jezus Christus is mijn gebieder en mijn eigenaar. Nog iets speelt bij die belijdenis die in de catechismus centraal wordt gesteld. Hè? Wij noemen de Heer Jezus onze Heer. Hè? We hebben het net beleden. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Nog iets staat er op spanning, dat is namelijk dit, dat een Kyrios, een heer, had in de tijd van de Bijbel ook slaven natuurlijk. Slaven, heer en slaaf. De hele economie in die tijd van het grote Romeinse Rijk draaide op slaven. Iets wat wij ons niet meer kunnen voorstellen. Hoewel, als je slaven even vervangt door mensen die worden uitgebuit en voor een schijntje in naaiateliers moeten werken in verre lage lonenlanden, dan is het verschil niet eens zo groot misschien. Maar toch, als slaaf was je eigendom van je heer. Dat was de heer van het huis waar je woonde, waar je eigenaar was. En uiteindelijk stond aan de top van die voedselketen, om zo te zeggen, de Kyrios, de keizer in Rome. Dus als het gaat vanmiddag over dat de Heer Jezus onze Heere is, dat we dat belijden, ja, dan betekent dat dat we ook instappen in die hele verhouding van heer en slaaf, heer en slavin. En wij hebben niet zulke goede herinneringen aan de slavernij. Misschien zijn er jongeren die dat oude boek nog gelezen hebben, de hut van oom Tom, negen hut van oom Tom, waar het gaat over de slechte omstandigheden waarin zwarte Afrikaanse Amerikanen werden gebracht en hoe ze werden uitgebuit en hoe ze werden mishandeld en geslagen en soms zelfs gedood en opgespoord door bloedhonden als ze wegliepen. Enzovoort. Dat is een beetje het beeld van slavernij dat ik tenminste had toen ik opgroeide als kind en dat soort boeken las. En dat u misschien ook wel hebt. Maar in de tijd van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, lag het vaak ook wat anders. Je kon als slaaf ook een heel goede verhouding hebben met je Heer. En andersom ook. Sterker nog, we weten uit het Nieuwe Testament dat in de christelijke gemeente ook heren en slaven aan één avondmaalstafel zaten. En dat was uniek in die tijd. Dat die boodschap klonk in de christelijke gemeente dat voor de Heer God er ten diepste geen verschil is tussen heer en slaaf. Tussen man en vrouw. Tussen vrije en slaven. tussen Jood en Griek. Dat is heel revolutionair geweest, dat je aan één avondmaalstafel kon zitten en van datzelfde brood eten en van diezelfde wijn drinken, ook al was je slaaf en werkte je ergens in de keuken. En moest je voor het licht werd al op om alles te stoken en de hele dag hard te werken. Of al was je heer en had je een hele andere positie in de samenleving. Maar toch, hoe het ook is, hoe goed die verhouding ook kon zijn tussen meester en slaaf in de tijd van Oude en Nieuwe Testament. En hoeveel vertrouwen een slaaf ook kon genieten, want er waren ook slaven. Die werden ingehuurd als leerkracht. En die moesten de kinderen van hun heer en van hun meesteres onderwijs geven. En er waren slaven ingehuurd als rentmeesters, als boekhouders. En die hadden een bijzondere vertrouwenspositie. En je kon het heel goed hebben als heer en slaaf in de onderlinge verhouding. Met veel wederzijds respect. En toch, hoe goed die verhouding ook geweest is, vooral wij Nederlanders blijven daar toch problemen mee hebben, denk ik. Juist wij Nederlanders, wij hebben meer dan andere volken, is mijn indruk, een probleem met gezag en hiërarchie. En daar kun je ook over lezen. Als buitenlanders Nederland bezoeken, dan valt ze soms op hoe ontspannen de omgang met bijvoorbeeld de politie is. Politieagenten die worden erop getraind om vriendelijk en hulpvaardig te zijn. Nou, dat is in de Verenigde Staten vaak heel anders. Waar je soms heel hard wordt aangepakt door politieagenten. Het is ook in het bedrijfsleven zo. In het bedrijfsleven, dan kan het in Nederlandse context zomaar gebeuren dat een jonge medewerker in een vergadering met allerlei hoge managers omwonden zijn of haar mening geeft. En dat wordt vaak ook op prijs gesteld. Dat hoort bij je individualiteit. Je moet je uitdrukken. En onze kinderen worden op school al heel jong gevraagd: wat vind jij ervan? Ja, ik wil niet weten wat je vader of moeder ervan vindt, maar wat vind jij ervan? En jij moet een spreekbeurt houden waarin je dit of dat behandelt en bespreekt. Jij moet het weten, jij moet het zeggen. Als je de grens overgaat, België, Duitsland, of je gaat naar Frankrijk, dan is die cultuur al heel anders. Dan word je als jongste medewerker geacht om je mond te houden. Om juist niet te hoog van de toren te blazen, maar om de senioriteit, het gezag van die andere managers en bazen, om die te erkennen. In Nederland is dat anders. In Nederland vinden wij het mooi dat onze minister-president op de fiets naar het Binnenhof gaat. En dan zeggen wij: zo gewoon gebleven. Hij is zo gewoon gebleven. Wij houden er niet van als mensen, ook al hebben ze een belangrijke positie, zich anders gedragen dan gewone mensen. En misschien herinnert u zich het nog, vorig jaar zomer was het ook zelfs in het nieuws dat minister-president Rutte liet een kopje koffie vallen. En wat deed hij? Hij nam zelf de zwabber en hij ruimde het zelf op. En Engelse zenders, de BBC, die zond dat uit. Kijk eens hoe gewoon die Nederlandse minister-president is. Hij ruimt zelf zijn rommel op. Nou, dat is Nederland ten voeten uit. Doe maar gewoon. Doe maar gewoon en het maaiveld. Niet met je hoofd erboven uitsteken. Ook al heb je een belangrijke positie of verantwoordelijk werk, doe maar gewoon. Beeld je maar niks in. En dat zit er heel diep in bij ons Nederlanders. Dat zit ook in de cultuur, het polderen. Wij verwachten niet dat de minister het antwoord geeft en dan gaan we dat doen. Nee, wij willen inspraak. Heel belangrijk in Nederland. Sterker nog, wij vinden het zo belangrijk dat je je eigen lot in de handen neemt, dat je je eigen leven vorm geeft, dat we dat ook op allerlei gebieden zelfs heel nadrukkelijk naar voren zien komen. Er zijn mensen in Nederland die zeggen: je mag me niet meer aanspreken als man of als vrouw, want ik heb een neutraal geslacht, neutraal gender. Ik bepaal hoe ik gezien wil worden als man, als vrouw of als neutraal. Ik wil dat zelf in eigen hand nemen. Nou, de NS die spreekt ons aan als reizigers, niet meer als dames en heren. Dat is daar een voorbeeld van. Van die enorme nadruk op persoonlijke vrijheid om je leven zelf vorm te geven. Waarom vertel ik dit allemaal? Zeg ik dat zo nadrukkelijk? Nou, omdat onze hele cultuur waarin wij ademen, waarin wij leven, waarin wij kerk zijn, dat staat dan op gespannen voet met wat we hier belijden. Want wij belijden hier juist in zondag 13, en we zeggen dat elke zondag met ons mond en hart, dat Jezus Christus onze meester is, onze Heer is, en dat wij dus zijn slaven zijn. Ik zeg het expres even met dat woord om te laten voelen wat dat eigenlijk betekent. Wij zijn niet van onszelf, zoals die journalisten zei bij de wacht, bij de kazerne. Maar wij belijden dat wij van Christus zijn. En dat is ongekend. Dat is zelfs aanstootgevend. Dat was het toen, om een andere reden. Omdat de keizer in Rome was, de Curios. Maar nu is dat om een andere reden aanstootgevend. Omdat wij in een cultuur zitten waar iedereen zegt, je moet je eigen baas zijn, je eigen meester zijn. Dat maak ik zelf wel uit. Jij mag mijn leven niet bepalen. Ik bepaal mijn eigen leven. Nou, en dat dringt helemaal bij ons door. Dat dringt ook in ons kerk zijn door. Hè? Zelf bepalen. Heel ingewikkeld om als ambtsdrager ook ambtelijk gezag uit te oefenen. Hè? In de tijd van de reformatie was de tucht bijvoorbeeld een middel dat nog wel eens werd ingezet in de kerk. Ja, als je nu als kerkenraad tucht wil toepassen, dat komt eigenlijk nauwelijks meer voor, omdat mensen al heel snel zeggen, zijn jullie het niet met me eens? Dan ga ik wel weg. Dan sluit ik me wel ergens anders aan. Ik hoef jullie gezag niet te accepteren. Heel ingewikkeld is het geworden, ook voor managers en bazen in Nederland, om met hun medewerkers zo om te gaan dat zij zich aan de ene kant gerespecteerd voelen en mee mogen praten, maar dat je aan de andere kant wel leiding weet te geven. Dat is soms een hele fijne balans. En toch belijden we dan hier met de kerk van alle eeuwen dat Christus onze Heere is. En dat is best ingewikkeld dus. Dat kan aanstoot geven voor onszelf, want wij moeten dus leren dat inderdaad wij niet ons eigen leven bepalen, maar dat Christus ons leven bepaalt. Dat hij de eigenaar is van onze tijd, van onze bezit, van onze seksualiteit, van onze ambities, van onze prioriteiten. En het levert natuurlijk een heel ander leven op dan andere lijden in deze cultuur. Om het met Paulus te zeggen, als we leven, leven wij voor de Here. Als wij sterven, sterven wij voor de Here. Hij bedoelt, in heel ons leven, van wieg tot graf, zijn wij eigendom van de Here. Wij zijn van de Here, zegt hij ook met zoveel woorden in vers 8. Het heeft natuurlijk ook grote gevolgen als wij daar niet in meekomen. Hè, wij moeten echt vrijgemaakt worden, verlost worden van ons denken, waarin wij Christus niet als Curios aanvaarden. Ja, als we de Heer Jezus niet aanvaarden als Curios, als Here, dan betekent dat dat we aangedreven worden door, ja, waardoor eigenlijk? Ja, door jezelf. Dan ben je je eigen baas. Maar in de praktijk is het eigenlijk zo dat je, hoewel je denkt dat je eigen baas bent, dat je eigenlijk wordt aangedreven door andere meesters. Allerlei zonden dringen zich op en die maken je tot slaaf. En de boze is er ook nog. Hij kan mensen inderdaad verregaand beïnvloeden. Hun hart vervullen zelf, lezen we in de schrift. En je kunt dus denken dat je vrij bent, eigen baas bent, maar in feite gedreven worden door je eigen verlangens en zo toch slaaf zijn van allerlei zonden, van allerlei verlangens, van allerlei begeerten. Nou, dat zie je om je heen gebeuren. Je kunt zeggen dat je helemaal vrij bent en dat je in je vrije tijd graag gamet, maar je kunt zomaar helemaal verslaafd raken daaraan. Je kunt heel veel van je geld daaraan besteden. Je kunt helemaal geïsoleerd raken door het gamen wat je dan doet. Er zijn zelfs verslavingsklinieken die zich daar nu mee bezighouden. Je denkt vrij te zijn, maar je raakt helemaal gevangen door dat gamen. Je denkt vrij te zijn en een mooie carrière te bouwen, maar je kunt zomaar een workaholic zijn. En slaaf zijn van je werk, slaaf zijn van wat je denkt dat je moet doen voor je werk. En er zijn zelfs overheden tegenwoordig en vakbonden die daar een streep bij trekken. Die zeggen, je moet eigenlijk als werknemer niet meer beschikbaar zijn buiten werktijd. Dus je ziet dat zelfs, in Frankrijk is dat gebeurd, in Nederland is er sprake van, dat er bewegingen zijn die zeggen, het kan te ver gaan. Je kan slaaf worden van je werk. En sterker nog, zo is dat ook. Zo is dat ook. Luther heeft eens gezegd, als mens ben je eigenlijk met je vrije wil die je meent te hebben, ben je eigenlijk een wild paard. Je bent op hol geslagen en de Satan zit op je rug en die bestuurt je uiteindelijk. Wij denken vrij te zijn, maar, zegt de catechismus, je zit vast als Jezus niet jouw Heer is. Je zit vast aan de heerschappij van de duivel en van de zonde. Dat is eigenlijk wat, hè? Dat je meent vrij te zijn, ik bepaal het zelf, maar je bent eigenlijk een marionet van je eigen verlangens, begeerten, verslavingen en uiteindelijk van de Satan zelf. Die je stuurt, die invloed op je uitoefent, in meer of mindere mate. En zo zie je dat heel veel mensen dus leven. Voor zichzelf, jagend naar vrijheid, jagend naar controle te hebben over hun leven. Terwijl dat ten diepste niet vervult en bevredigt. En nou is de Heer Jezus de meester die vrijmaakt. Dat is wat de catechismus beleidt. Jezus is de meester, de curios die vrijmaakt. Niet die curios in Rome die je vertrapt, die zijn legers op je af kon sturen. Die christenen zelfs liet kruisigen of als fakkels aanstak voor zijn paleistuin, zoals deze en gene keizer deed. Nee, Jezus is een curios die gekomen is, zodat wij leven en overvloed zouden hebben. Jezus maakt vrij van vreemde dienst, vrij van de wereld, vrij van de zonde, vrij van jezelf, vrij van de Satan. En hij maakt vrij tot zijn dienst. Hij maakt vrij tot zijn dienst, de tweede van de preek. Jezus Christus is als een meester die naar de slavenmarkt gaat en ziet hoe wij tobben, hoe wij in bezit zijn genomen door al die verlangens, door al die begeerten, door al die machten. En iedereen heeft zo zijn eigen zwakheden. Ga het maar na bij jezelf. En de Heer Jezus die komt nou als zo'n meester uit de tijd van het Nieuwe Testament. En die komt met een gevulde portemonnee. Zoals slaven kopen die deden in die tijd. En die koopt dan zo'n slaaf vrij. En nou is de Heer Jezus dus iemand die niet letterlijk met goud of zilver zijn schapen vrijkoopt. Maar, zegt de catechismus, hij doet dat met zijn kostbaar bloed. Hij doet dat met zijn kostbaar bloed. En dat is denk ik, zeker voor ons Nederlanders, zeker ook in het gesprek met niet-gelovigen, een heel belangrijk gegeven. Want als u met niet-gelovigen spreekt en u zou vertellen van ja, Jezus is mijn meester, ik ben zijn eigendom, hij staat voor mij in, dan zal een Nederlander reageren van nou, is dat nou vrijheid? Dus als christen ben je eigenlijk maar een slaafje. Een slaafje van Jezus Christus. Ja, en wat zeg je dan? Nou, dan kun je dit zeggen. Dan kun je dit heerlijke zeggen wat hier beleden wordt in de catechismus. Dan kun je zeggen, mijn meester is een meester die zelf... als een slaaf geworden is. Die zelf alles afgelegd heeft. Die niet alleen maar zoals premier Rutten zijn eigen koffie opruimde. En zo even quasi dienstvaardig voor de camera's dat werk deed. Maar mijn meester, de Heer Jezus Christus, die heeft alles afgelegd waar hij recht op had. En hij is de dood van een slaaf gestorven. Kruisdood. Hij werd zelf van zijn kleren ontdaan. Hij werd van zijn vrijheid ontdaan. En hij deed dat omdat op een of andere wonderlijke manier zijn dood mij vrijkoopt. Hij, zoals Filippenzen het zegt, heeft zichzelf helemaal leeg gemaakt. Hij heeft zichzelf helemaal uitgestort. Hij is arm geworden opdat wij rijk zouden zijn. Hij is slaaf geworden opdat wij als koningen en koninginnen met hem zouden heersen. Nou, ik zeg niet dat het allemaal makkelijk in één keer uit te leggen is aan uw ongelovige collega. Of jouw ongelovige medestudent of anders gelovige medestudent. Maar dat is wel aan de orde. Hij is een meester die niet teruggedeinst is om alles te geven, om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Dat is koning Jezus, die nederig werd, die in het midden van ons was, zoals hij zelf zegt, als een die dienst, een die dient. Hij is de diaken bij uitstek, de dienaar. En zijn dienst is niet een harde dienst. Zijn dienst is niet de dienst die oom Tom van die negenhut te vervullen had. Maar zijn dienst is een dienst van liefde. Een dienst waarin je zegt, het is maar goed ook dat hij mijn meester is. Want als hij mijn meester niet is, dan is iets of iemand anders dat. En als Jezus niet je meester is, dan ben je een arme slaaf van vreemde machten. En Jezus maakt nou vrij voor zijn dienst. Het is net als met het volk Israël, jongens en meisjes. Jullie weten, ze waren slaven in Egypte. En de Heer had Mozes gestuurd om ze vrij te maken. En toen heeft de Heer God niet gezegd van, nou, zie maar Israël hoe je je leven invult. Kijk maar wat je ermee doet, je bent nu vrij, dus nou... Verzin het maar. Nee, toen heeft God zijn wet gegeven, zijn 10 geboden gegeven, andere wetten gegeven. Omdat de Heere God zo wijs is en hij weet, als hij geen leiding geeft aan ons leven, dan schiet ons leven alle kanten op. Dan denken we vrij te zijn, maar je wordt alleen maar slaaf. Slaaf van je eigen verlangens, slaaf van verwachtingen van anderen, slaaf van noem maar op. En wat is het iets dat heerlijk is dat onze meester, dat onze Kyrios, Jezus is. Die gekruisigd is en die opgestaan is. Die geen harde meester is, maar een meester is die weet wat wij nodig hebben. Die een herder is en die ons onder zijn leiding neemt. En wat is het ook belangrijk voor de vorming van christenen. Ik grijp nog even terug op Romeinen 14. Want wat daar aan de orde was dat christenen elkaar veroordeelden. op elkaar neerkeken. Hij eet wel vlees van die heidense slager. Ja, maar zij doet dat niet. En zo veroordeelden ze elkaar. En wat zegt apostel Paulus nou? Hij zegt, denk erom dat je elkaar niet veroordeelt. Want jullie zijn elkaars meesters niet. Maar er is maar één meester. En dat is Christus. Wij zijn van de Heere, vers 8. Of wij leven of sterven, wij zijn van de Heere. En dat betekent dus dat wij niet onderworpen zijn aan de oordelen of de meningen of de veroordelingen van mensen. Maar dat wij in de allereerste plaats onderworpen zijn aan Christus. Wat zijn er ook niet veel christenen onzeker? En wat kun je ook als ambtsdrager onzeker zijn? Vinden mensen het wel goed wat ik doe? Waar ik mee bezig ben? Kan ik wel op applaus rekenen? En voor je het weet word je slaaf van wat de mensen zeggen. Maar je bent als christen ambtsdrager of geen ambtsdrager. Je staat onder één meester, Christus. Hij weet wat goed is. Hem volgen. Niet wat de mensen zeggen, wat de mensen vinden, wat de mensen menen te weten, maar wat hij zegt. Dat is het marsdevies. Wij zijn van de Heere. Dat is waar het vanmiddag over gaat. En als je van de Heere bent, dat betekent niet dat het allemaal individualistisch wordt. Zo van, nou ja, als ik maar de Heer Jezus als Heere heb. Want wat belijden we in de catechismus? Wat belijden we in de 12 artikelen van het geloof? We belijden niet Jezus Christus mijn Heere, maar we belijden Jezus Christus onze Heere. Welkom in de kerk. Want in de kerk tref je mensen die zeggen, hij is onze Heere. Hij is onze Heere. En in de kerk is die ruimte waarin we oefenen om naar onze Heere te luisteren. En door samen naar hem te luisteren, leren we ook samen te leven als kerk. Ik vind het altijd heel prachtig, het woordje kerk. Nou, daar heb ik vanmorgen iets over gezegd. Dat is lang niet altijd, valt dat heel positief, hè, in onze samenleving, kerk. Maar kerk is een prachtig woord, hè, want kerk, dat komt van een woord, een Grieks woord, dat is kuriake. Kerk komt van kuriake. En kuriake, daar herken je kurios in. De Heere Jezus. Kerk is dat wat van de kurios is. Kerk is dat wat van Christus is. Dus als we hem belijden als onze Heere, en als we elkaar ontmoeten en bij elkaar horen en bij elkaar zien dat hij onze Heer is, dan word je ook geoefend in het samen leven, in onderwerping aan hem. Dus lid zijn van de kerk betekent dus niet van, nou, ik bepaal het zelf. Nee, Christus bepaalt het. Het betekent ook niet dat je zegt van, nou, ik heb mijn lijntje met Christus, om zo maar te zeggen. Maar nee, je beleidt hem samen. Samen, de Heere Jezus, onze Heer. Zo zet Paulus in Romeinen 14 de dingen neer. En zo worden wij ook gericht om in deze samenleving te staan, waar de mensen hun eigen individuele vrijheid najagen. En daarom is juist ook deze belijdenis, Jezus is Heer, zo, ja, zo opvallend in onze tijd. Zo dwars op een bepaalde manier. Maar ook zo vruchtbaar en ontspannend. Want ik ben gelukkig niet van mezelf. Stel je voor dat ik voor mezelf moest instaan. Maar Jezus Christus heeft mij gekocht met zijn kostbaar bloed. Dit belijdt de kerk van de eeuwen. Dit worden wij, hierin worden wij meegenomen om ook te belijden. En doen we dat ook? Ja, we hebben het meebeleden in ons hart. Hè? Jezus Christus onze Heer. Maar beleven wij dat ook? Leven wij eruit? Is hij onze Heer? Of moet hij onze Heer nog worden? Laat het dan vanmiddag zo zijn. Dat Jezus Christus ook voor jou, u en mij, mag instaan, kan instaan. Niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed. Amen. Laten we samen Heer danken en bidden. Heere God, in de Heere Jezus Christus komen we tot u. U bent Heer Jezus Christus. U bent onze beschikker. U bent onze Kyrios, beleiden wij. Wilt u ons zo inderdaad voor uw rekening nemen, ons kopen, niet met goud of zilver, maar met uw kostbaar bloed? En wilt u voor ons instaan in leven en sterven? Heere God, wij willen u graag hartelijk danken voor de vrijheid die wij mogen genieten. We hebben zoveel individuele vrijheid om zelf keuzes te maken. Om ons beroep te kiezen, om onze opleiding te kiezen, om onze woonplaats te kiezen. Om onze vrienden of vriendinnen te kiezen. Daar danken we u voor. Wat een keuzevrijheid. En tegelijkertijd, Heer God, bidden we u, bewaar ons ervoor dat die vrijheid onze afgod wordt. dat we slaaf worden van onze eigen begeerten en verlangens, slaaf worden van alle machten, slaaf worden van ideologieën, van gelijkheid en onbeteugelde vrijheid. Bewaar ons ervoor dat onze vrijheid de onvrijheid van de ander wordt. Heere, neem ons onder uw heilzame regime. Het regime van Jezus Christus, die niet kwam om te heersen, maar die kwam om te dienen en zo onze liefde te verwerven. Heere, wij belijden zijn eigendom te zijn, het eigendom van uw Zoon Jezus Christus. En geef dat die belijdenis werkelijk is en waarachtig is. En leer ons ook de consequenties daarvan te aanvaarden, dat u het werkelijk voor het zeggen hebt in ons leven. En niet onze eigen zinnigheid, ons hart dat alle kanten uitgaat. Leer ons om ook ons door u te laten gezeggen in de grote keuzes en in de kleine keuzes van ons leven. Waar we onze tijd aan besteden, waar we onze energie aan geven, hoe onze prioriteiten liggen. Wilt u die in uw handen nemen, Heer Jezus, onze uren en onze tijd. Maak ze tot uw dienst bereid. Heer, zo bidden we tegen onszelf in. Want we zijn van die kleine koninkjes die het zelf in de hand willen houden. We zien dat in onze jonge kinderen en we herkennen onszelf erin. Maar neem ons onder uw heilrijke regime. Zo bidden we en zo danken we. Zo danken we u voor deze zondag, voor de diensten die we kregen van u. We bidden u voor uw grote kerk. We bidden u voor onze regering. Voor ons koninklijk huis. We bidden u voor onze krijgsmacht. Nu ook weer bekend is geworden dat het ingrijpen van onze krijgsmacht enkele jaren geleden veel doden heeft gekost in Syrië. Heer, we staan in een gebroken werkelijkheid, maar we weten het komt goed. Uw koninkrijk komt en daarom bidden we, laat uw koninkrijk komen, o Heer. We willen bidden voor elkaar als gemeente. We willen bidden voor dominee van der Ree, voor alle die om hem heen staan, vrouw, echtgenoten, kinderen. Wilt u hen zegenen, hen kracht en moed geven voor alles waartoe ze geroepen worden. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen, degene die om hen heen staan. Geef dat hun werk mag zijn leiding geven in dienstbaarheid naar het grote voorbeeld van u, Heer Jezus Christus, die uw leven gaf voor uw schapen. We bidden u voor onze theologische universiteit, voor alle die daar studeren en doceren. We bidden of u mensen wil geven die hun leven willen besteden in uw dienst. We bidden voor de synode van de kerken, die ook weer volop bezig is in de vorm van commissievergaderingen. En als er vergaderweken zullen zijn, wilt u dan leiding geven, wijsheid geven. En geef dat ook de synode het mag belijden en beleven dat u, Heer Jezus, Kyrios bent. En dat u het voor het zeggen hebt in ons leven als kerken, in onze beslissingen, in ons samenleven als kerken. Heer, wat hebben we dat ook sterk nodig, ook in deze tijd waarin zoveel aan de orde ligt, is ook op tafel ligt van de generale synode. Geeft u wijsheid aan allen die daarbij betrokken zijn. Heer, wij bidden u voor onze stad. Wij bidden u voor de medechristenen in deze stad. We bidden ook voor hen die geen, of misschien mogen we zeggen, nog geen christen zijn. We bidden u voor migranten. We bidden u voor moslims en ander gelovigen en niet gelovigen. We bidden u voor het werk van de pausen dat mag gebeuren. We bidden u voor missionair werk in daad en woord, woord en daad. We bidden u of zo uw heerschappij uitgebreid mag worden, Koning Jezus. En dat mensen uw heilzame heerschappij gaan liefhebben, gaan aanvaarden. Heren, we staan voor de herfstvakantie. Wilt u zijn met de kinderen en de jongeren die van vakantie hopen te genieten? Wilt u ze zegenen? Wilt u ons ook nieuwe kracht en moed geven als we zelf vakantie mogen houden. Wilt u met ons meegaan deze nieuw begonnen weken? En laten wij mensen mogen zijn die onder uw vrijmakende heerschappij mogen leven, Heer Jezus Christus. Vergeef wat niet naar uw wil was, ook niet in deze dienst. Wilt u alles wat scheef en krom is, wat vuil en zondig is, vergeven, reinigen, heiligen met uw kostbaar bloed. Heer Jezus, hoor ons, want u bent koning, u bent Heer. En u drie enige God, zij de eer en de aanbidding van nu tot in eeuwigheid. Amen. We gaan tenslotte zingen Psalm 146, Psalm 146 en daarvan vers 8. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachten tot geslacht. En dan krijgen we ook gelegenheid om onze gaven te wijden aan de dienst van onze Heer Jezus Christus. Verheft uw harten tot God, ontvangt de priesterzegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en jou en geven u en jou vrede. Amen.